Zeiden het al, het zou een psalm kunnen zijn van Jozua de hoge priester, die we net gezongen hebben. En van Jozua lezen we in Zacharia 3. Zacharia 3 willen we met elkaar gaan lezen. Het is de schriftlezing. Jozua 3 vanaf vers 1 tot en met 10. Jozua 3 of Zacharia 3 in zijn geheel.
Daarna toonde hij mij Jozua de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggedaan. En ik zal u wisselklederen aandoen. Dies zeg ik: laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen. Indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren, en ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen, welke ik gezegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op een dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
Geliefde gemeente, daar stond hij. Groot, zwaar pak op zijn rug. Hij was net door een smalle poort gegaan. Het ging allemaal maar net. Maar hij had die poort gepasseerd en nu stond hij aan de andere kant van die poort. En het pak drukte. Het gewicht drukte op zijn rug. Dat voelde hij ook. Voor hem een helling. Hij moest omhoog. Hij moest klimmen. En daar ging hij. Met dat grote gewicht op zijn rug, bergopwaarts. Het gewicht drukte, drukte, terwijl hij zijn voetstappen richtte naar boven. Maar gemeente, het was de moeite, meer dan waard. Want boven op die heuvel waar hij aankwam met dat grote zware pak, boven op die heuvel stond een kruis. En toen de man boven op die berg was gekomen, richtte hij zijn ogen op dat kruis. Het kruis van Christus. Tranen rolden over zijn wangen, terwijl hij zijn ogen gericht hield op dat kruis. En opeens, als door een onzichtbare hand, werd het pak losgemaakt van zijn rug. Viel het van hem af. Het viel, ja, in een diepe afgrond, als in een graf, en werd bedolven. Het was weg. Weg was het pak. Weg was de last. Weg was het gewicht. En daar stond Christen. Want want het gaat over hem in deze inleiding. Christen, de grote hoofdpersoon in de christenreis van John Bunyan. Het raakte me, jonge mensen, om te horen dat Daniel Koopman dat boek heeft opgestuurd in zijn leven naar een vriend die ergens verbleef in het buitenland en die de dagen maar moeilijk door kon komen. Daniel Koopman deed de christenreis op de post voor zijn goede vriend. Wat rijk als dat soort boeken gelezen worden, ook onder onze jongeren. Christen, hij werd bevrijd. Hoe? Ja, door te zien op het kruis. Door zijn ogen te richten op Christus. En dat is nu een beeld van datgene wat we vanmiddag hopen te overdenken. Aan de hand van zondag 23. Het is in het gebed al gezegd. Het is eigenlijk een sleutelzondag. Een kernafdeling. En zondag 23 willen we dan vanmiddag ook met elkaar behandelen. En ik wil dat vanmiddag doen aan de hand voornamelijk van Zachariah 3. Aan de hand van Zachariah 3. Maar we lezen eerst met elkaar zondag 23. Ik begin bij vraag en antwoord 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gedaan, nog gehad. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En daar resteert nog vraag en antwoord 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs goden aangenaam ben. Maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover eerst zondag 23. Wij schrijven als thema boven de verkondiging deze woorden: recht voor God. Recht voor God. Twee gedachten. Die komen op uit Zachariah 3. Het gedeelte dat we hopen te overdenken. Allereerst Jozua aangeklaagd. Dat is het eerste vers van Zachariah 3. Zachariah 3. Het eerste vers. En dan in onze tweede gedachte Jozua aangekleed. Dat is vers 2 tot en met vers 8 van Zachariah 3. Dus Zachariah 3, vers 1 tot en met 8 hopen we te overdenken met elkaar samen met de Heidelberger Catechismus. We schrijven als thema boven de verkondiging recht voor God en dan twee gedachten. Allereerst Jozua aangeklaagd, vers 1 van Zachariah 3. En dan tot slot Jozua aangekleed, vers 2 tot en met vers 8 van Zachariah 3. Een kernzondag, een sleutelzondag, een belangrijke afdeling ligt vanmiddag voor. Zondag 1, zondag 7, zondag 23 zijn als het ware hoogtepunten in een berglandschap, als we de Heidelberger Catechismus daarmee zouden vergelijken. Er liggen ook heel veel raakvlakken tussen zondag 7 en zondag 23. Wanneer u het voor uzelf naast elkaar zou leggen, dan liggen er best heel veel overeenkomsten tussen zondag 7 en zondag 23. Maar daar waar in zondag 7 gesproken wordt over het wezen van het geloof, wij zouden zeggen de aard van het geloof, wat het geloof is, gaat het in zondag 23 over datgene wat we nu aan het geloof hebben. Wat het ons baat. Wat het ons nut. Wat het ons, ik gebruik dat woord bewust vanmiddag, wat het Gods kind oplevert. Kom daar zo op terug. De Heidelberger Catechismus is dus op een prachtige manier opgebouwd. Zondag 7. Wat is een waar geloof? Wat houdt het in? De zondagen die daarop volgden hebben we met elkaar stilgestaan bij de inhoud van dat geloof, de 12 artikelen. En nu zijn we aangekomen bij de vraag, wat baat dat nu allemaal? Wat levert dat nu op? Wat voor nut heeft dat nu? We weten dus nu wat een waar geloof is, zondag 7. We hebben ook gezien wat er nodig is te geloven. Alles wat in de 12 artikelen wordt beleden. Maar wat heb ik daar nu aan? Vraagt Gods kind. Mag dat eigenlijk wel gesteld worden, die vraag? Mag je dat zeggen in de kerk? Wat levert het mij op? Wat baat het mij? Wat voor nut heeft het? Daar moet het toch niet om gaan. Daar is vanmorgen toch gesproken over belangeloze liefde, onbaatzuchtige liefde, onvoorwaardelijke liefde. Levert het geloof echt wat op? Mag het wat baten? Mag het nut hebben? Ja, gemeente, dat mag. Dat is voluit Bijbels. De Heer Jezus heeft zelfs gezegd, wat baat het de mens, zo hij de hele wereld ontvangt, zo hij de hele wereld geniet en leidt schade aan zijn ziel. Psalm 19 gaat het over het houden van Gods geboden. En wat zegt de psalmdichter van 19? Daarin is grote loon. En lezen we het ook niet in het boek Spreuken dat de Heer het uitroept. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. En om nog één voorbeeld te noemen, dan blijven we weer bij de brief van Timotheus, 1 Timotheus 4. De godzaligheid is tot alle dingen nut. Er mag dus een heilig nut, een heilige bate zijn, bij datgene wat het geloof biedt. Gods kind wordt er in geestelijk opzicht echt beter van. Het levert in heilig opzicht echt wat op. En die vraag, gemeente, is ook terecht. Want we hebben inderdaad stilgestaan bij de 12 artikelen, we hebben in de achterliggende zondagen, ver voor de vakantie, hebben we ook al gehoord wat we belijden met de 12 artikelen, wat we belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. Maar dat zouden we ook met ons verstand nog kunnen geloven, dat God de schepper is van alle dingen. Dat de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood, dat hij ten hemel is gevaren. We zouden dat allemaal nog kunnen toestemmen met ons verstand. En daarom is het inderdaad een kernvraag. Vragen antwoord 59. Maar wat baat het u nu? Heel persoonlijk. Wat betekent het nu voor u? Voor jou, voor mij? Wat zegt het antwoord dan? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat laatste van het antwoord, dat hebben we vorige week overdacht, aan de hand van zondag 22. Toen ging het over het eeuwige leven. En dat eerste gedeelte van het antwoord, dat willen we nu verder gaan uitwerken. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En bij mijn weten is er geen rijkere illustratie, als ik dat woord mag gebruiken vanmiddag. Geen rijker beeld. Duidelijk maakt wat de rechtvaardiging inhoudt. Dan Zacharia 3. In Zacharia 3, er staat in mijn persoonlijke Bijbel ook boven, de rechtvaardiging van Jozua de hoge priester. In Zacharia 3 gaat het over de rechtvaardiging van Jozua de hoge priester. En wat dat inhoudt en wat dat betekent, dat hopen we vanmiddag op te luisteren. En dan gaat het in Zacharia 3 zelfs nog over meer dan alleen de rechtvaardiging van Jozua. We gaan naar Zacharia 3 met elkaar. Daarna, vers 1, toonde hij mij Jozua, de hoge priester. Daarna, dat wijst op de vorige nachtgezichten. En dan moeten we kort iets zeggen over de context van dit gedeelte. Het is ongeveer de 6e eeuw voor Christus, waarin we ons op dit moment bevinden. Het is ongeveer dezelfde tijd van Nehemia. Het volk is in ballingschap geweest. Oordeel van de Heer heeft het volk over zich afgeroepen door de zonde. Is in ballingschap geweest, maar de Heer heeft in zijn goedheid koning Kores geschonken. Een koning die het volk goedgezind was. En koning Kores heeft toestemming gegeven aan het volk om terug te keren naar het beloofde land, naar Kanaan. Het volk is teruggegaan in grote aantallen. Ook zijn er mensen nog gebleven in Babel. Maar toch zijn grote aantallen teruggekeerd naar hun eigen land. Zelfs goederen voor de tempeldienst zijn meegegeven. En nu is het volk weer aangekomen in Jeruzalem en in Kanaan. Maar gemeente, de situatie is deplorabel. Stad is verwoest. Tempel ligt in puin. De situatie is, naar de mens gesproken, hopeloos. Onder die teruggekeerde is ook een priester, Jozua. Jozua doet dienst als hoge priester. Dan moeten we, jonge mensen, niet denken aan Jozua uit het Oude Testament, die het volk Israël naar het beloofde land heeft gebracht. Nee, het gaat hier over Jozua, de hoge priester, de zoon van Jozadak. Die was ook hoge priester. Jozadak was hoge priester ten tijde van de wegvoering. Zijn zoon mag dienst doen ten tijde van de terugkeer. En die Jozua is dus meegekomen uit ballingschap. Mag dienst doen als hoge priester. Ja, sterker nog. Hij staat voor het aangezicht van de engel van de Heere, zegt vers 1. Wat wij nu overdenken met elkaar, dat vindt allemaal plaats voor het oog van Zacharia. Zacharia die wordt betrokken bij een visioen. Een aantal visioenen. 8 in totaal. En omdat Zacharia die beelden, die visioenen allemaal krijgt in de nacht, spreken we vaak over de nachtgezichten van Zacharia. Die visioenen die dromen, terwijl hij klaar wakker is, die voltrekken zich in zijn leven en hij heeft ze aan het papier toevertrouwd. En u ziet Zacharia in dat vierde visioen, de hoge priester Jozua, dus staan voor het aangezicht van de engel van de Heere. En u kan dat twee zaken betekenen die elkaar niet hoeven uit te sluiten. Kan allereerst betekenen dat Jozua op dit moment staat in de dienst van de Heere. Want de taal die hier wordt gebruikt voor priesters die staan en dienst doen voor het aangezicht van God. Dat Jozua dus dienst doet op dit moment. Zo mogen we het lezen. Maar wat het ook betekent, dat is dat hij voor de engel van de Heere staat. En dat de engel van de Heere als het ware als rechter optreedt in dit gedeelte. Wie is die engel van de Heere? Als het goed is, staat het in uw Bijbel met een hoofdletter engel. Het staat hier in de Kanselbijbel ook met een hoofdletter. En ik volg die verklaarders die zeggen dat dit niemand minder is dan de Heer Jezus. Christus in de gedaante van het Oude Testament. De tweede persoon van het goddelijk wezen. Jozua staat voor hem. En dan staat er aan de rechterhand van Jozua ook iemand. Wie is dat? Daar staat, zo zegt vers 1, de Satan. Het wordt niet in elke Bijbel bepaald. Het woordje de ontbreekt in sommige vertalingen, maar dat woordje de moeten we laten staan. Want het is bepaald, het is de Satan, daar staat letterlijk de tegenstander. Dat is de duivel. En die duivel, wat doet hij nu terwijl hij aan de rechterhand van Jozua de hoge priester staat? Die duivel wederstaat, staat tegen, slot van vers 1. Gemeente, de duivel krijgt in Gods woord verschillende benamingen. Soms is het een engel van het licht. Soms wordt hij getekend als een briesende leeuw. Soms wordt hij geschetst als de moordenaar van de beginnen. Als de leugenaar. Bedrieger. maar hij wordt in Openbaring 12 genoemd de verklager der broederen. Aanklager. We zouden in onze tijd zeggen, om maar binnen de rechtspraak te blijven, een officier van justitie. Iemand die in de rechtbank komt met een aanklacht, die dan zegt, dit hebben wij tegen de verdachte aan bewijs en daarom vragen wij de rechter om hem schuldig te verklaren. Kijk maar wat er tegen hem ligt en dit is de strafeis. De aanklager. Gemeente, Satan is een aanklager. En om duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel, een heel eenvoudig voorbeeld ook voor onze jonge mensen. Satan gebruikt vaak een verrekijker. Jullie weten allemaal en de ouderen weten ook allemaal wat een verrekijker is. Als je de verrekijker op een normale manier gebruikt, dan haal je zaken die ver weg liggen dichtbij, die worden groot. Zaken die klein zijn aan de horizon, ze worden soms levensgroot. Maar weten jullie wat de Satan, wat de duivel nu doet? Als je voor de zonde staat, dan geeft hij je zo'n verrekijker, maar dan laat hij je er eerst omgekeerd doorheen kijken. En dan lijken de zaken nog veel kleiner dan dat ze aan de horizon lijken te zijn. Dus dan verkleint hij de zonde. Maakt hij de zonde klein. Ach, dat kun je wel doen. Dat is geen probleem. En je bent toch mens en de mens moet toch wat. En je bent toch van vlees en bloed. Hij draait als het ware die verrekijker om, waardoor die zonde helemaal wordt verkleind. Maar gemeente, u voelt het al aan wat de duivel doet wanneer die zonde is bedreven. Dan krijg je diezelfde verrekijker van de duivel, maar dan laat hij je doorheen kijken op de manier waarvoor die kijker is bestemd. Dan worden die zonden levensgroot. En dan zegt de duivel, vergeving voor jou? Voor zulke grote zonden? Die zonde die je gedaan hebt is onvergeeflijk, want je wist veel beter en je hebt het toch gedaan. Er is voor jou geen vergeving meer. Onmogelijk. Maar gemeente, we moeten heel eerlijk zijn vanmiddag. Er is geen zonde onvergeeflijk dan de zonde tegen de Heilige Geest. Daar hopen we het nog wel eens met elkaar over te hebben als de Heere dat schenkt. Maar er is tegen elke zonde vergeving. Er is vergeving. Altijd bij God geweest. En zeg het dan maar, ik las het vanmiddag nog wat Luther zei. Toen hij bestreden werd door de duivel en de duivel als het ware een hele lijst met zonden liet zien aan Luther. Dat Luther, het is een bekend verhaal, maar dat Luther dat aan het papier toevertrouwde aan zijn vriend Melanchthon, maar dat Luther op enig moment ook een inktpotje smeet richting de duivel, die terecht kwam op de muur van de burcht in Wartburg. En Luther zei het als het ware tegen de duivel, duivel, je klaagt me aan. Ik heb inderdaad gezondigd. En er zijn nog veel meer zonden waar God alleen van weet. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, Jozua staat voor het aangezicht van de Heere. En hoe staat hij daar, gemeente? Ja, daar moeten we het wel over hebben met elkaar. Vers 3, hij staat daar met vuile kleren. En voordat we naar de tweede gedachte overgaan, moeten we dat wel met elkaar overdenken. Jozua staat met vuile kleren voor de Heere. Daar moet hij zich voor verantwoorden. En dat is ook nu precies hetgene waar de Satan op wijst. Op die vuile kleren van de hoge priester Jozua. Nu zegt iemand vanmiddag, maar het is toch niet strafbaar om vuile kleren te dragen? De jongens en de meisjes in de kerk die spelen toch buiten en komen met bevuilde kleren toch thuis? Dat is toch niet strafbaar? Zeker mama is er niet blij mee en papa waarschijnlijk ook niet. De was moet weer gedraaid, maar dat is toch niet iets waarvoor je moet verantwoorden voor de rechter voor die vuile kleren? We maken toch allemaal wel vuile handen en vuile kleding? Is dat strafbaar? Gemeente Jozua staat hier als hoge priester. En als u heel nauwkeurig de wetten zou lezen die gelden voor hoge priesters, dan lezen we in Exodus 28 en 29, maar ook in Leviticus 16, dat er hele hoge eisen werden gesteld aan hoge priesters. Die moesten rein zijn, die moesten heilig zijn, die moesten smetteloos zijn. Waarom? Omdat ze tussen de Heere en zijn volk optraden. Omdat ze dienst deden in de tempel. Omdat ze bemiddelden. Omdat ze offerden. Omdat ze baden. Zij moesten smetteloos zijn omdat ze het volk Israël vertegenwoordigden. En die vuile kleren, die bevuilde kleding, dat is nu een teken van de geestelijke onreinheid van Jozua. Persoonlijk, ambtelijk, maar ook, zo mogen we het echt wel zeggen vanmiddag, Jozua staat hier ook voor het volk Israël. Hoop ik zo nog iets meer over te zeggen. En nu staat er dus een vuile hoge priester voor het aangezicht van de Heere. Terwijl het volk teruggekeerd is uit ballingschap en de dienst straks weer mag aanvangen. Maar hoe? Maar hoe? Wat voor zonde heeft Jozua gedaan? Dat is het laatste wat we nog willen overdenken in onze eerste gedachte. Wat voor zonde heeft Jozua gedaan? Gemeente, we weten het niet. Er zijn veel verklaters die hebben van alles geprobeerd om dat in te kleuren en te duiden. We weten het eenvoudigweg niet. Mag ik nog één keer Spurgeon aanhalen? Spurgeon zegt, er is altijd genoeg bewijs. We hoeven niet een concrete zonde te noemen. Gisteren waren we te moe om de Heere te dienen. Eergisteren schoten we misschien wel uit onze slof en waren we kort aangebonden. Een dag eerder waren we misschien wel te trots en misschien bedrijven we al die zonden wel op één dag. We hoeven geen concrete zonde te noemen in het leven van Jozua. Een mens staat van nature schuldig voor het aangezicht van de Heere. En dat brengt me dan bij een toepassing. Dat brengt me dan bij een aantal geestelijke lessen. Jozua staat hier symbool voor Israël. Hij staat hier in het ambt van de hoge priester, maar Jozua staat hier ook als persoon voor de Heere. Persoonlijk. In vuile kleren. En gemeente, dat moet nu ook gebeuren in het leven van u, van jou en mij. Dat wij bewust voor Christus komen te staan in onze vuile kleren. Dat betekent niet dat wij een vierschaarbeleving moeten ondergaan. Ik noem dat woord bewust, ik leg het ook uit. In bepaalde kringen wordt geleerd dat iemand een soort visionaire beleving moet hebben, een soort visioen, een soort droom, waarbij hij in gedachten voor Christus wordt geplaatst, voor de Heere wordt geplaatst als zondaar. En dat dan in dat visioen als het ware zo'n zondaar verloren moet gaan en dat Christus als de advocaat dan tussentreedt. Dat moet gekend, zegt men dan, want anders ben je geen kind van de Heere. Dat moet beleefd worden, want anders ben je niet daadwerkelijk wedergeboren. Dat moet een daadzaak zijn, dat moet een mens beleven. Wil hij rechtvaardig voor God staan? Wil hij rechtvaardig voor God gerekend kunnen worden? Vierschaar is het oude Nederlandse woord voor rechtbank. Vroeger spande men vier touwen buiten in de buitenlucht en daar werd dan zo'n rechtszitting gehouden. Nu zegt men zo'n rechtszitting, zo'n vierschaar, dat moet opgericht worden in het leven van elke zondaar, daar moeten we naar staan. En dan pas mag je zeggen dat je een kind van God bent. Dat je daadwerkelijk door hem aangenomen bent. Dat moet beleefd worden. Gemeente, dat leert de Bijbel niet. Echt niet. Zo'n visionaire beleving is geen eis. Dit is ook heilsgeschiedenis wat we hier lezen. Dit mogen we niet losweken. En toepassen op het bevindelijke leven moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar wat bedoel ik? Wel met de vraag die ik net aan u stelde. Wel gemeente, hebben we nu daadwerkelijk ingezien dat wij staan voor de hoge heilige, rechtvaardige God in de hemel. En dat we daar nu staan als zondaar. Dat hebben we heel vaak gehoord hier in de Bethelkerk. Het heeft ook al vaak geklonken vanaf deze kansel en vanaf de oude kansel. Maar is dat nu werkelijkheid in ons leven geworden? Als de Heilige Geest gaat werken, gemeente, dan wordt er iets van gekend. Dan zien we iets van God in zijn reinheid en heiligheid. Iets van wat Habakuk zegt, dat God te rein van ogen is dan dat hij de zonde zou kunnen zien. Maar we leren inderdaad ook iets van die woorden die ook al vaker hebben geklonken hier. Wee mij, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen en woon te midden van een onrein volk. Jesaja 6. En wat gebeurt er als we dan zo voor de Heere komen te staan? Dan gaat de hand op de mond. Want we lezen hier in dit gedeelte, dat is u misschien ook wel opgevallen, dat er uit de mond van Jozua geen enkel woord komt. Waarom niet? Ik geloof omdat het om datgene is wat we lezen in antwoord 60. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt. We gaan zo wel verder, gemeente, maar hier moeten we wel de vinger bij leggen. Wanneer wij zo voor de Heere worden geplaatst, dan klaagt niet alleen de Satan ons aan, maar dan is er ook de aanklacht van ons geweten. Dan voelen we, dan ervaren we dat we voor God niet kunnen bestaan vanuit onszelf. Dat we niet recht voor hem zijn. Dat we niet recht in de ogen kunnen kijken van die heilige God. Dan klaagt ons geweten ons aan, dan gaat de hand op de mond. Dan zeggen we het als het ware met David. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, als u mij voor eeuwig wegdoet. Jozua aangeklaagd. Maar in onze tweede gedachte, Jozua aangekleed. Gemeente, wat is het evangelie toch heerlijk. Wat is deze zondagsafdeling ook heerlijk. Want het gaat door in Zacharia 3. Er staat een klein woordje in vers 2. Doch de Heere zeide tot de Satan. De Heere scheld u. Er wordt een heel krachtig werkwoord gebruikt voor het woordje schelden. Eigenlijk vaart de Heere uit tot Satan. Ga weg, Satan. De Heere schelde u. En dan moet u eens lezen wat de Heere dan zegt tegen de duivel en wat de Heere zegt in dit gedeelte. De Heere scheld u die Jeruzalem verkiest. Is deze, dat is Jozua, niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dat is een heel mooi beeld, gemeente. Prachtig beeld. Misschien gebeurt het wel op deze zomeravonden dat papa of mama, meestal zijn het papa's die dat doen, die houden er erg van, dat papa een vuurtje gaat stoken. Een mooi vuurkorf. Wordt er wat hout in brand gestoken. Kinderen komen nog wel eens met marshmallows. Lekker in de vlammen. Kun je heerlijk van smullen, jongens en meisjes. Stel nu dat hout in brand vliegt en dat papa vlak voordat zo'n stuk hout helemaal in vlammen is verteerd. Stel nu dat papa voor het volledig verbranden van zo'n stuk hout, dat stuk hout eruit zou halen. Wat heb je dan? Ja, dan heb je een zwart geblakerd stuk hout. Wat al is aangetast door de vlammen, maar wat nog niet is vergaan door diezelfde vlammen. Kijk, dat is nu een vuurbrand, gemeente. Dat is een vuurbrand. Heeft in brand gestaan, maar is op het nippertje gered van de vlammen. Wel, zo is Jozua hier in dit gedeelte. Hij is met het volk door het vuur van de verdrukking gegaan, door het vuur van het oordeel in ballingschap. Maar de Heer heeft hem als een vuurbrand, als een stuk hout, helemaal zwart geblakerd, uit het vuur, uit het oordeel getrokken. Gemeente, en dat is nu dat kleine woordje doch. Vers 2, maar, ja dat is dat woordje dat we hier ook tegenkomen in antwoord 60, als u verder met mij leest in antwoord 60. Nochtans God, Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds. We gaan zo het antwoord wel wat verder uitwerken. Maar nochtans God. Dit is een wonder van de Heere, gemeente. Dat nochtans, dat doch. Dat is eenzijdig Gods werk. Want wat lezen we in Zacharia 3? We schakelen weer naar Zacharia 3. De Heere zegt, die Jeruzalem verkiest. Kijk, het is het welbehagen van de Heere. Hij verkiest. Kijk, dat stuk hout, wat daar ligt in het vuur, dat zegt niet, haal mij er maar uit. En op grond daarvan haalt de Heere dat stuk vuur eruit. Nee, dat stuk hout, dat is volkomen passief, dat begrijpen we allemaal. Gemeente, als het gaat om de rechtvaardiging, als het gaat om de rechtvaardigmaking, dan is een zondaar in dat stuk volkomen passief. Rut zat thuis toen Boas zijn werk in de poort deed. Hebben we gezien. Hebben we enkele malen gezien. In het stuk van de rechtvaardiging is de zondaar passief. In het stuk van de rechtvaardiging wordt de zondaar iets toegerekend. Hoe zien we dat? Ja, dat zien we ook in dit gedeelte. Dan gaan we verder met Zacharia 3. Vers 4, want vers 3 hebben we al benoemd. Er klinkt een woord. De Heere die spreekt tot degene die voor het aangezicht staan, dat zijn engelen, doet deze vuile kleren van hem weg. Dus die kleren, die vuile kleren worden uitgetrokken. Jozua wordt als het ware ontdaan van die kleding. Wat moet er dan vervolgens gebeuren? Er komen andere kleren voor in de plek. Het slot van vers 4. Ik zal u wisselklederen aandoen. Dan staat er in de grondtaal eigenlijk feestkleren, statiekleren, koninklijke kleren. Denk maar aan de verloren zoon. Jongens en meisjes die dat prachtige kleed van zijn vader kreeg. En dan is het nog niet volledig, want dan lezen we ook in vers 5. Laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En dan krijgt Jozua ook door die engelen een reine hoed op zijn hoofd. En dan krijgt hij ook daadwerkelijk die klederen aan waarvan de Heere opdracht heeft gegeven dat Jozua die aan moet krijgen. Vuile kleren uit, reine kleren aan, een reine tulband op het hoofd. En wat betekent dat nu, gemeente? Ja, dat heb ik bewust nog even overgeslagen. Slot van vers 4. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Dat is het. De ongerechtigheid, de zonde. Het is van Jozua weggenomen. En dat wordt nu zichtbaar door de kleren die hij aankrijgt. Hier gebeurt, gemeente, wat we ook lezen in Antwoord 60. Nochtans God, laten we daar weer beginnen, halverwege antwoord 60. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds. Ik heb het niet verdiend. Dat stuk hout is passief. Maar uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Hier zien we het, gemeente, in Zacharia 3. Dat die gerechtigheid van Christus toegerekend wordt aan Jozua. Jozua, hij krijgt andere kleren aan. Van Gods wegen. Hij trekt ze niet aan. Hij krijgt ze aan. En is dat niet een teken, gemeente, is dat ook niet een prachtig beeld van datgene wat er gebeurt in het leven van een kind van de Heere? Dat God iemand rechtvaardig verklaart op grond van het werk van de Heere Jezus. En dat de Heere de zondaar nu aanziet in een ander, ja in de ander. Christus. En ik wil dat nog een keer onderstrepen. Dan wordt zo iemand rechtvaardig verklaard. Die rechtvaardiging wordt hem toegerekend. Wordt niet zoals de Romeinse kerk dat zegt ingestort. Dat die genade ingestort wordt in de mens. Nee, het wordt toegerekend. Iemand wordt rechtvaardig verklaard. Ja, zo zegt het slot van antwoord 60. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. We hebben het gehad, gemeente, over het oprechte geloof. Ik wil daar kort in zijn. Maar door de prediking van het woord, door het lezen van Gods woord, door het overdenken van Gods woord, vinden deze zaken nu plaats. Geen visionaire beleving, bij het woord blijven, maar wanneer een zondaar in de prediking van het woord gedaagd wordt voor Christus en rechtvaardig verklaard wordt door de Heere, dan mag hij met een gelovig hart daar ook amen op zeggen. Dan mag hij het geloven, ook aan mij, ook voor mij, anderen, maar ook ik persoonlijk. Dan mogen we zo'n weldaad met een gelovig hart aannemen. En ik heb het vaker gezegd en ik denk het ook nog wel veel vaker te zeggen. Dat kan ik u niet geven. Hoe graag ik het ook zou willen. Ik moet me er wel voor inspannen tot het uiterste. Om het dichtbij te brengen, om het aan uw hart te leggen. Maar dat gelovige hart kan ik u niet schenken. Maar wanneer de Heilige Geest overkomt in het woord, dan mag u Gods woord aannemen. Dan mag u het met een gelovig hart aannemen. Gemeente, we gaan verder met Zacharia 3. Want het gedeelte gaat verder. Terwijl die kleren worden aangetrokken en Jozua die kleren aankrijgt, staat de engel van de Heere daarbij. Ja, in uw Bijbel staat het naar alle waarschijnlijkheid schuin gedrukt, dat woordje daarbij. Eigenlijk moeten we het zo lezen, de engel van de Heere stond. We mogen het ook zo lezen vanuit het Hebreeuws, ging staan. Gaat staan. Dat kan betrekking hebben op datgene wat geweest is, maar wat verklaarders ook zeggen, en dat volg ik met instemming, het kan ook betrekking hebben op datgene wat volgt. De engel van de Heere gaat staan en vervolgens gaat de engel van de Heere iets verklaren, vers 6. Toen betuigde de engel des Heeren Jozua zeggende, en dan komt het, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Dus de Heere zegt tegen Jozua, als u in mijn wegen zult wandelen, we mogen het ook zo zeggen, als u mijn geboden zult houden, als u zich houdt aan mijn wet, en indien u trouw zult zijn in de dienst aan de Heere, mijn wacht waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten, dan mag Jozua weer dienst doen in het huis van de Heere, en ook de voorhoven van de Heere bewaren. Kijk, gemeente, nog iets over Israël. De Heere staat hier zelf in voor de dienst van Israël. Jozua, de hoge priester, die ook symbool staat voor het volk Israël, mag dienst doen. En daardoor is er ook weer contact mogelijk tussen de Heere en zijn volk Israël. Ja, want het is de Heere, zo hebben we gelezen in vers 7, het is de Heere die verkiest. Hij kiest. Mogen we moed uitputten, ook vandaag, voor het volk Israël. De Heere verkiest. En de Heere zorgt er nu zelf voor dat die wacht weer wordt waargenomen. Dat Jozua zijn werkzaamheden mag doen, dat de dienst van de Heere weer voortgang mag vinden. Ja, sterker nog, Jozua, zo zegt het slot van vers 7, mag zelfs wandelingen maken onder deze die hier staan. Dat zijn de engelen. Wat met deze woorden precies bedoeld wordt, dat is moeilijk te duiden, maar Jozua zal wandelen, hij zal een bepaalde gemeenschap hebben, hij zal gemeenschappelijk omgaan met de engelen, met de dienstknechten van de Heer op een waardige manier. Wel, dat wordt allemaal aan Jozua, de hoge priester, beloofd. Waarom, gemeente? Hoe is dit nu allemaal mogelijk? Die vraag moeten we elkaar stellen, ook tijdens de verkondiging van dit gedeelte. Hoe is het mogelijk dat Jozua reine kleren aangetrokken krijgt, een reine tulband op zijn hoofd, weer dienst mag doen in de tempel en de dienst zijn voortgang mag vinden? Wel, gemeente, dat lezen we nu in vers 8. De Heere zorgt voor een andere knecht, de spruiten, Jezus Christus. Kijk, en daar wijst dan ook antwoord 61 nog op. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Goden aangenaam ben. Nee, het ligt niet, als het gaat om de rechtvaardiging door het geloof, het ligt niet in de waardigheid van dat geloof. Niet dat een kind van God zo goed gelooft. Daar gaat het niet om, daar ligt het niet in. Dat is niet de verdienste. Nee, niet vanwege die waardigheid, maar daarom, zo zeggen de opstellers in antwoord 61, daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus, mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Gemeente, we gaan besluiten. Het is alleen door het werk van Christus. Hij die de grote Jozua is, de hoge priester. Hij die zich heeft laten nagelen aan het kruishout op de heuveltop Golgotha. Hij die zich heeft laten ontkleden, zich heeft laten ontbloten. Daardoor, gemeente, is het mogelijk dat u, hij en ik ook vanmiddag de mantel van Christus gerechtigheid aan kunnen krijgen, zodat we voor God kunnen verschijnen. Hij, de hoge priester, die zijn eigen leven als hoge priester heeft opgeofferd. Hij, de hoge priester, die een doornenkroon op zijn hoofd heeft laten drukken, zodat Jozua, de hoge priester, een reine tulband op zijn hoofd gedrukt kon krijgen. Hij, de hoge priester, die zijn bloed heeft gestort, zodat vuile zondaren ook vanmiddag gereinigd kunnen worden. En eenmaal rein voor God kunnen verschijnen. Ja, voor zover we dat vanmiddag met een gelovig hart aannemen. Gemeente, dat schenken ons vanmiddag de Heere. Om te zien op Christus. Om te zien op Hem alleen. Niet op die vuile kleren. Niet op die vuile mantel. Niet op die vuile handen. Niet op die vuile gedachten. Maar van uzelf af te zien. Het anker buiten uzelf te gooien, uit te werpen buiten uzelf in Christus. Om op Hem te zien, ja, zo hebben we Hem eerder mogen uitschilderen. Om op Hem te zien als op de koperen slang, die ook vanmiddag weer verhoogd mag worden in uw midden. Richt dan samen met Christen uit de Christenreis, richt dan toch uw ogen op Hem. Al doet u het, gemeente, maar met uw verstand. Maar richt uw ogen op Hem. Zie op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En de Heere geven, dat we ziende op Hem, dat pak mogen kwijtraken. In dat graf, in dat onpeilbaar diepe water. Ja, en zet dan inderdaad dat bordje er maar bij. Verboden te vissen. Ook u en jij die de Heer heeft lief gekregen en die het moet zeggen. Ik heb mijn handen weer vuil gemaakt. Ik heb mijn kleren weer vuil gemaakt. Ik ben weer gestruikeld. Zie op Hem. Blik op Hem. Opdat we eenmaal met de hoge priester Jozua en met al die engelen die hier in Zacharia 3 getekend worden, dat we met Jozua de hoge priester en al die heilige engelen eenmaal recht voor God mogen verschijnen en Jezus Christus mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Om het dan ook te zingen. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ja, het is door u. Niet om mij, maar het is door u. door u alleen, om dat eeuwige welbehagen.